Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, bij onze vierde en tevens laatste aflevering van onze voettocht van Heide naar Antwerpen. Wat ben ik blij om u opnieuw te mogen verwelkomen. Ook nu trekken wij onze wandelschoenen stevig aan, en want er liggen nog wel enkele kilometers voor ons. In deze aflevering gaan wij nog langs de Antwerpse wereldhaven. Dat is een heel belangrijke plaats voor ons land, waar enorm veel mensen ook worden te werk gesteld. Je zou je kunnen afvragen, waarom laat je een voettocht, een pelgrimstocht, ook langs zo'n toch eerder geïndustrialiseerd gebied gaan? Wel, het was eigenlijk vrij duidelijk dat God in deze pelgrimstocht overal wou gaan. En als pelgrim breng je altijd God met je mee. In vele gevallen zijn de pelgrims die men onderweg tegenkomt gelovige mensen. Zij gaan dus ook naar de heilige mis, ontvangen ook de communie en dragen als het ware Jezus in zich, wij allemaal als christenen. En wanneer we ergens komen, dan nemen wij Jezus mee. We hebben de mogelijkheid om Jezus met ons mee te nemen, mee te brengen op pelgrimstocht. Hij gaat met ons mee, wij met hem, hij met ons. En zo is het duidelijk dat Jezus, net zoals we gezien hebben bij Sint Jozef en bij onze lieve vrouw, wil binnenkomen in de concreetheid van het leven. En het wordt niet concreter dan de plaats waar mensen vele uren van hun bestaan vaak doorbrengen. Dat is namelijk de plaats waar er wordt gewerkt. Sint Jozef, we kunnen het ons voorstellen, die bezig was in zijn eigen atelier met de kleine Jezus naast zich. Een beeld dat we ook in de Sint Jozefskapel hebben gezien. Het kind lerend hoe men een meubel of iets anders moet maken. Arbeid is zeer belangrijk. En dus gaan we langs de haven en gaan we in deze aflevering daar ook wat aandacht aan besteden. Het is een uitnodiging voor ons om te bidden. Te bidden voor al diegenen die op een of andere manier met de haven te maken hebben. In de vorige afleveringen gingen we reeds van Heide, bakermat van Suske en Wiske, naar Kapellen en onderweg stopten we bij de Lievenskapel. In Kapellen gingen we op bezoek in de nieuwe wijk in de Sint-Jozefskapel. En we hebben natuurlijk van die gelegenheid ook gebruik gemaakt om regelmatig te bidden. Want we bidden voor u allen, voor alle digitale pelgrims die, als het ware, met ons meegaan op deze tocht. Van Kapellen ging het naar Ekeren, de Waterburgt. We zijn door de oude landen getrokken, een mooi natuurgebied, om vervolgens naar Merksem te gaan. En in de vorige aflevering zijn we daar een hele aflevering blijvend bij stilstaan. En konden we luisteren naar twee boeiende getuigenissen. Vandaag dus richting de haven. En zo gaan we langzamerhand naar het eindpunt van onze pelgrimstocht. Antwerpen zelf, meer bepaald het havenhuis.
Beaten, broken, battle-scarred. Never thought life could be this hard. Drifting further out to sea. The waves of life crash over me. Now look at me, Lord, I'm stranded at the oars. But you're the coast I'm sailing for. You are my safe harbor. You are my safe harbor. You're the shelter for my soul. In your presence I am home. You are my safe harbor.
En zo trekken we dus langs de haven, richting het havenhuis van Antwerpen. Ongetwijfeld kent u het verhaal. Brabo, die de hand van de reus Antigoon afhakte en ze in de Schelde wierp. Het is trouwens ook een thema dat terugkomt in de boeken van Suske en Wiske. Dat is ook geen toeval, natuurlijk. Het is een geweldige legende. Maar de naam Antwerpen is geen afgeleide van handwerpen. Maar waar komt die naam dan wel vandaan? De Schelde. De Schelde speelt nog altijd een hoofdrol. En de Schelde is een getijdenrivier. Tussen eb en vloed zit er maar liefst een verschil van 5 tot 6 meter op. Met hoogtij brengt de rivier slip met zich mee, dat de rivier telkens op de oever achterlaat. Na een tijdje ontstaat zo een ophoping van het slip dat met elke keer opnieuw aangeworpen wordt. Aanwerpen, Antwerpen. Minder tot de verbeelding spreken dan Brabo en Antigoon, maar wel de enige juiste verklaring voor de naam van Antwerpen. Dat opgehoopte slip is natuurlijk de gedroomde plek voor wie hoog, droog en veilig wil zitten. Ideale locatie voor een nederzetting en later voor een grote stad. Hoger dan de uitgestrekte omgeving, met een uitstekend zicht op de boten die komen aangevaren. De vroegere inwoners van Antwerpen zagen dus elke vijand van mijlenver aankomen. Bij wijze van spreken moet de Antwerpenaar maar een vinger in de Schelde te steken om in contact te komen met de hele wereld. De Schelde is als een levensader die de stad verbindt met de rest van de planeet. Kijk maar naar de geschiedenis van Antwerpen door de eeuwen heen. Elke keer de Schelde werd afgesloten, volgde een periode van economisch verval. De stad boerde achteruit. De inwoners trokken weg. Sluit men de levensader af, dan stopt het hart met kloppen. Voor het bekendste voorbeeld, en een absoluut dieptepunt, gaan we naar 1585. De stad was in Spaanse handen gevallen. De Schelde werd afgesloten. Antwerpen was in de eeuwen voordien uitgegroeid tot een commercieel wereldcentrum. En nadat de Schelde dichtging, verviel Antwerpen razendsnel van wereldhaven tot binnenhaven. Napoleon die zal aan het begin van de 19e eeuw voor een nieuw elan zorgen voor de haven. De keizer nam stad en haven tijdens de Franse bezetting namelijk grondig onder handen. Zo liet hij de open vlieten, vesten en ruien, die gebruikt werden om de goederen vanuit de haven tot in de stad te brengen, volledig overwelven. En vlakbij het Hanzehuis, waar vandaag het Mas staat, kwamen 2 dokken achter een sluis, Le Petit Bassin en Le Grand Bassin. In afwachting van de geplande verovering van Engeland gebruikte Napoleon het kleine dok als thuishaven voor zijn militaire vloot. Het grote dok moest ooit voor commerciële doeleinden dienen. En zo zien we dus de geboorte van de moderne haven. Het middeleeuwse laden en lossen langs de rivier met boten die de hele tijd op en neer wiegden door de getijden was dus voorbij. De dokken achter sluizen waren een garantie op rustig water. En dat had een gigantisch potentieel om grote schepen te laten aanmeren. Onder de Nederlandse overheersing noemde Willem van Oranje het Grote Dok later uiteraard naar zichzelf. In 1903 werd het Kleine Dok herdoopt tot het Bonaparte Dok. Mocht u ooit de mogelijkheid hebben om naar Parijs te gaan en u gaat in het Hôtel des Invalides in Parijs waar Napoleon begraven ligt, gaan kijken naar de grote werken van de keizer, dan zal u daar onder andere de vermelding van Le Petit Bassin en Le Grand Bassin terugvinden. 1863, dat was eigenlijk een mijlpaal voor de haven van Antwerpen, want in dat jaar bereikte de haven een historisch akkoord met Nederland. De Schelde werd toen definitief tolvrij en mocht nooit of te nooit nog afgesloten worden. Antwerpen zou voor altijd bereikbaar blijven. En dat akkoord was hetgene wat de haven nodig had om wind in de zeilen te krijgen. De industriële revolutie was ook volop aan de gang. Er waren nieuwe scheepvaarttechnieken die verbindingen met Azië en Afrika mogelijk maakten. En Antwerpen die profiteerde volop van zijn unieke ligging 80 kilometer landinwaarts. En dat is een grote troef. Zo ligt de haven vlakbij het rijke hinterland, vlakbij de grote productiecentra, maar ook vlakbij honderden miljoenen consumenten. En via de binnenvaart, de weg, het spoor en de pijpleidingen raken producten zeer snel van en naar de haven. Dankzij de haven zou Antwerpen uitgroeien tot een enorme handelsstad. Met steeds meer vraag om meer schepen en grotere schepen te kunnen ontvangen. Daarom werden de Scheldekaaien opgetrokken. Nieuwe dokken deden de haven steeds verder naar het noorden verhuizen. Verder weg van de stad werd de haven groter en groter. Tegen de Tweede Wereldoorlog reikte de haven van het eilandje tot wat nu de Van Kouwelaardsluis is. De stad kreeg het op het einde van de oorlog zeer zwaar te verduren. Maar in tegenstelling tot andere grote havensteden, zoals Rotterdam en Hamburg, bleef de haven bijna ongeschonden. Ze leverde als draaischijf voor militair en commercieel transport eigenlijk ook nog eens een belangrijke bijdrage aan de bevrijding. Na de Tweede Wereldoorlog heeft men in een razend snel tempo geprobeerd om de havens van Rotterdam en Hamburg opnieuw op te bouwen tot moderne havens. En dus kreeg de iets wat verouderde Antwerpse haven het op dat moment moeilijk om te concurreren. Er was dus een grote vernieuwingsoperatie nodig. En die kwam er dankzij het Marshallplan en het 10-jarenplan van de Belgische regering. Massale investeringen moesten de haven moderniseren en uitbreiden. Het Kanaaldok werd gegraven, samen met andere grote dokken. De haven slorpte de polderdorpen Wilmarsdonk, Lilo, Oorderen en Oosterwil op. Boerenzonen werden op die manier havenarbeiders. En Antwerpen groeide uit tot dé Europese chemiecluster. Op enkele kilometers van de Nederlandse grens kwam de grootste sluis ter wereld, de Zandvlietsluis. Het was duidelijk dat de grote groei van de haven van Antwerpen verder was ingezet. Nu in het noorden stoot de Antwerpse haven letterlijk op de grens, namelijk die met Nederland. Op rechteroever was geen enkele mogelijkheid nog om verder uit te breiden. Met andere woorden, men diende dus toevlucht te zoeken tot de andere oever van de Schelde, linkeroever. Daar moesten gelukkig geen dorpen verdwijnen, want dat bestond enkel uit polders. Eind de jaren 70 kreeg de Waaslandhaven vorm. Er was echter een probleem. Die haven had met de Kallo-sluis jarenlang maar één sluis gehad, en dat is een groot risico. Want als er iets misgaat met die sluis, dan is op linkeroever meteen de enige ingang naar de haven geblokkeerd. In 2016 kwam daar verandering in. Een nieuwe sluis, de Kieldrechtsluis. En met een lengte van 500 meter en een breedte van 68 meter, tot vandaag nummer 1 in het befaamde Guinness Book of World Records. Een echt wereldrecord, op linkeroever dus. Voor de grote containerlijnen zijn die sluizen en de dokken erachter niet absoluut meer nodig. Hun immense gantry-kranen kunnen gemakkelijk een containerschip lossen terwijl het op en neer de getijdenwerking ondergaat. De sluizen zorgden uiteindelijk dus alleen maar voor tijdverlies. En daarom besliste Port of Antwerp, wat de naam is van de Antwerpse haven, om eerst op rechteroever twee nieuwe terminals te bouwen. De Noordzee-terminal en de Euro-terminal. Dat waren de eerste twee voor de sluizen. En zo groeide de haven opnieuw een beetje meer. Ook op linkeroever kwam er zonder sluizen aan de rivierkant een nieuw dok van maar liefst 4,5 kilometer groot, het deurgangdok. En ook dat is er als grootste getijdendok ter wereld eentje voor de records. En binnenkort zal het deurgangdok nog een tweelingbroer krijgen. De scheepvaart blijft dus aan schaalvergroting doen. En ook de containertrafiek blijft jaar na jaar groeien. Met andere woorden, als Antwerpen die rol van wereldhaven wil blijven innemen, ja, dan is groei eigenlijk het enige wat mogelijk is. Natuurlijk, er moet plaats voor zijn en mogelijkheden. Maar als we even gaan kijken naar de cijfers van de haven, dan wordt het bijna hallucinant. De oppervlakte van het totale havengebied bedraagt momenteel 12.068 hectare. Er zijn 358 kilometer wegen te vinden, 1047 kilometer spoorrails en 1000 kilometer pijpleidingen. De lengte van de kades in totaal zijn 169 kilometer, wat men noemt nuttige aanleglengte, waarvan 120,6 kilometer kaaimuren. 7 sluizen zijn in gebruik, telt maar liefst 24 bruggen, 40 dokken. En zo tellen we 266 boeien op de Schelde en 5605 meerpalen. En 86 terminals. Het is een enorme oppervlakte, een enorme verzameling aan gebouwen, wegen, sporen, pijpleidingen en dergelijke meer. Het vormt echt een groot kloppend hart, zeg maar, van onze economie en van de positie van België als een plaats met een wereldhaven, die van wereldwijd belang is voor de economie. U hoort het, veel bedrijvigheid dus, letterlijk en figuurlijk, en de arbeid die er wordt geleverd door de vele, vele medewerkers, wel, dat is een plaats waar uiteraard God ook wil komen en waar Sint-Jozef ongetwijfeld als patroon van de arbeid ook zijn plaats kent. Zo komen wij aan het havenhuis. Het is een indrukwekkend gebouw, misschien heeft u er al foto's van gezien. Een gebouw op het Antwerpse eilandje en gebouwd door de Brits-Irakese architecte Zaha Hadid. En het huis vest ook verschillende departementen van het havenbedrijf Antwerpen. Nu, ofwel ben je een liefhebber van moderne architectuur ofwel niet, smaken verschillen natuurlijk, maar het is een zeer indrukwekkend gebouw, want het oogt als de romp van een zeilschip met een vooruitgestoken boegspriet. En het oppervlak van het gebouw bestaat eigenlijk uit, ja, we zouden kunnen zeggen glanzende facetten die verwijzen natuurlijk naar de diamant. Diamantnijverheid in Antwerpen. Maar liefst 70% van de ruwe diamant in de wereld gaat nog steeds langsheen Antwerpen. Dat is een enorme grote hoeveelheid. En uiteraard wordt Antwerpen dan ook diamantstad genoemd. Het gebouw is met de boegspriet gericht naar het Kattendijkdok. En het verenigt daarmee Antwerpen als wereldhaven, samen natuurlijk met haar diamantnijverheid. Het hooggestoken, balkvormig volume boven de bestaande kazerne steunt op 3 betonnen kokers, waarin de trappen en de liften verwerkt zijn. De pijler aan de buitenzijde die krijgt daarbij een panoramische liftkoker. En de buitengevels en de bedaking van de vroegere kazerne bleven onveranderd. Bovendien is het helemaal mogelijk om een bezoekje te brengen aan dit indrukwekkende staaltje van moderne architectuur. Voor ons is het het eindpunt van deze pelgrimstocht, maar we gaan uiteraard nog naar het station. Een beetje meer informatie over de haven. Helaas, het weer aan 9 Beaufort. Het was niet mogelijk om veel opnames te maken in het havengebied zelf. We waren al heel blij dat we niet van de brug werden geblazen. Uiteindelijk zijn we dan toch aangekomen aan het havenhuis en hebben we daar besloten om terug te keren richting het station van Antwerpen Centraal. En terwijl wij de tram opstappen richting het station, en terwijl we gebruik maken van een tramlijn om naar het station te gaan, gaan wij van de gelegenheid gebruik maken om terug te blikken op de pelgrimstocht die we samen mochten afleggen van Heide naar Antwerpen. En dat, onze eerste stop, was natuurlijk wanneer we doorheen de villawijken van Kapellen waren getrokken, de Lievenskapel. Ja, het is een hele mooie kapel met verschillende glasramen. Zo is er een glasraam dat verwijst naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. Ook de heilige Jozef, die wordt afgebeeld met het kind Jezus en een kerk, want hij is patroon van de kerk, zoals we al in het begin van onze tocht hebben kunnen vermelden. De heilige pater Damiaan heeft ook een mooi glasraam en de heilige pater Lievens. Zoals ik al zei, wandelen wij vandaag een stukje van de Camino, dus ook de heilige Jacob of Jacobus kan niet ontbreken, en Onze Lieve Vrouw van Boga. En dat is toch wel opnieuw een knipoogje, als het ware, naar de tocht die we hebben ondernomen van het monastère de Chevetonie naar Onze Lieve Vrouw van Boga. Alsof Onze Lieve Vrouw ons op deze manier echt wil verwelkomen. Er is hier een mogelijkheid om een kleine gift te doen en een kaarsje te branden. Dat gaan wij ook doen. Dan gaan we kort bidden voor al uw intenties en dan even naar buiten gaan, want buiten is er dus een soort van rondgang die je kan doen met 7 staties van de smarten van Onze Lieve Vrouw. Daar gaan we ook elk een weesgegroetje bidden alvorens we onze weg verder zetten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo kunnen wij even naar buiten gaan, de rondgang doen. We bidden bij iedere statie, zeg maar, bij iedere smart van Onze Lieve Vrouw een wees gegroet en zullen dan onze weg verder zetten.
Велича душа моя Господа, и возрадовался дух мой, о Боже, спасе мое.
De eerste smart van de heilige maagd Maria is de lijdensvoorspelling door de heilige Simeon op het moment dat het kind Jezus wordt opgedragen in de tempel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Van de Lievenskapel en het Wolvenbos dat vlakbij ligt,
trokken we verder naar de Nieuwe Wijk in Kapellen, waar we een bezoek brachten aan de kapel van de heilige Jozef.
A man of faith, a man of honor, going the extra mile. From Bethlehem to Calvary is no small sacrifice. Through doubts and fears, did you know just what you were fighting for? You were the man by the woman that gave birth to our Lord. And you stood by the woman that gave birth to our Lord.
En u kan horen, beste luisteraars, dat we ondertussen zijn aangekomen in de Sint-Jozefskapel in Kapellen. Het is een heel modern ogende kapel. Maar toen ik binnenkwam, ervaar je toch iets bijzonders. Er staat een prachtig beeld van de heilige Jozef, uiteraard. Een heel groot beeld ook. Met het kind Jezus naast hem. En hij draagt in de rechterhand een zaag. En Jezus draagt een ander werktuig dat gebruikt wordt om hout te bewerken. Sint Jozef was een timmerman. En dus vandaar ook die symbolen. En wat heel mooi is, dat is dat de kapel gevestigd is te midden van wat men noemt de Nieuwe Wijk. En staat in contrast een beetje met de weg die we hebben afgelegd van Heide naar hier. Omwille van het feit dat je heel wat grote huizen, villa's tegenkomt. En dan kom je in de Nieuwe Wijk, waar het eerder gewone huizen zijn. En daar, te midden van dat alles, is Sint Jozef. En naast de heilige Jozef zijn er nog heel wat andere heiligenbeelden. Onze Lieve Vrouw bijvoorbeeld is verschillende keren hier aanwezig, ook in de kapel. De heilige Pater Pio van Pietrelcina zie ik ook. De heilige Antonius van Padua aan de ingang van de kapel. We zijn omringd door goed volk, zoals men dat zegt. Aan de muur hangt een banner met daarboven de zin Ite ad Jozef. Ga naar Sint Jozef. Het is een raadgeving van de kerk om de voorspraak van deze grote heilige in te roepen wanneer we er nood aan hebben. Wanneer we geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een zieke of zelf ziek zijn, misschien zelfs stervende, de patroon van de goede dood, om echt te bidden tot Sint Jozef en te vragen om een goede dood, om op een goede manier ons voor te bereiden om de duistere deur van de dood binnen te gaan, zoals onze paus emeritus Benedictus XVI het heeft geformuleerd. Ite ad Jozef. Laten we even een moment nemen om te bidden, op voorspraak van de heilige Jozef. Voor al onze noden, maar zeker ook voor zij die hun werk hebben verloren, verlangen naar een goed werk. Voor zij die stervende zijn. Voor de kerk en voor de intenties van onze heilige vader de paus. Sint Jozef, voedstervader van het goddelijk kind Jezus. En daarom beschermheilige van de heilige kerk. Zijn mystieke lichaam. Wij bidden u, verkrijg door uw voorspraak de eenheid onder alle christenen. In volkomen gehoorzaamheid aan de heilige Vader. Bescherm alle Godgewijden tegen de vijandelijke aanvallen en listen. Geef ons veel priesters en kloosterroepingen. En veel heilige priesters en leken. Amen. Van Capellen ging het dan richting Ekeren, waar we nog langs de mooie waterburg uit de 16e eeuw kwamen, namelijk het Hof van Veldwijk. In een akte van 3 november 1545 is er sprake van de gedwongen verkoop van een hoeve op deze plaats. De oudste vermelding van het Hof van Veldwijk dateert van 1565. Het werd genoemd naar de eerste eigenaar Aart van Veldwijk, een Antwerpse poorter die hier een hof van plaisancie, een omwaterd lusthof, liet oprichten. Een gesloten vierkant complex met 4 slanke hoektorens te midden van een vijver. Tijdens het beleg van Antwerpen, 1584 tot 1585, kwam het complex leeg te staan en raakte het jammerlijk in verval. Verschillende eigenaars en verbouwingen zouden elkaar opvolgen. Onder meer Lucas van Opmeer, die het kasteel een grondige opknapbeurt gaf. Vermoedelijk was het Charles de Winter, een Antwerps koopman en eigenaar van 1754 tot 1780, die het kasteel aan de noordzijde liet openbreken en de gracht gedeeltelijk liet opvullen, zodat een U-vormig complex met binnenhof ontstond. Voor de ingang werd in 1759 een beukendreef aangelegd. En in 1905 werd dan het hoofdgebouw opgetrokken tot 2 bouwlagen, samen met een algemene restauratie naar ontwerp van Blomme. Barones de Borkens, eigenares vanaf 1902, verkocht het goed in 1929 aan de gemeente. Het kasteel werd dan vanaf 1930 ingericht als gemeentehuis en doet sinds 1983 dienst als districtshuis. Het park werd opengesteld voor het publiek. En daarna gingen wij door de oude landen, waar we onder andere het volgende konden aantreffen. Tussen die wilde natuur loopt een kleine kudde Galloway-runderen, die zorgt voor het behoud van het half open landschap. Gelukkig zijn het zachtaardige dieren. Je moet er niet bang voor zijn. En als we er langs kwamen, dan kwamen ze eens nieuwsgierig kijken, want ze lopen er eigenlijk vrij los rond. Maar ook dat is weer zo een tafereel die men dan treft, waar men God voor kan danken om geconfronteerd te worden met een stukje van de natuur, met deze indrukwekkende dieren. Het halfopen landschap kent ook een grote verscheidenheid. U vindt er bos, struweel, ruigtes en grasland. En dat levert dus een zeer rijke vegetatie op. En op een aantal plekken komt ook kalkrijk kwelwater aan de oppervlakte. En dat is één van de ingrediënten die wilde orchideeën nodig hebben. Moeraswespenorchis, rietorchis, vleeskleurige orchis, gevlekte orchis en bijenorchis. Dat kan je zo langs de wandelpaden vinden. In de juiste seizoenen natuurlijk. Maar de oude landen, die staan ook bekend om uitbundige ruigtekruiden, zoals fluitenkruid, berenklauw en koninginnenkruid, die ook veel soorten insecten aantrekken. In de randen van het natuurgebied ontwikkelden zich spontane bosjes met wilg, zomereik, gelderse roos, meidoorn en hondsroos. Dat is een evolutie die in Vlaanderen eigenlijk behoorlijk zeldzaam is. Het is de ideale plek voor allerlei zangvogels en vooral een plaats waar nachtegalen zich prima thuis voelen en op zwoele lenteavonden een adembenemend concert geven. Interessant om te weten, dat is dat het postbedrijf van België, B-Post, een deeltje eigenaar is van dit natuurgebied. De oude landen maakten tot het begin van de vorige eeuw, echter, deel uit van de uitgestrekte Scheldepolders, die we ten noorden van Antwerpen kunnen vinden. Wellicht werd het gebied al bij de eerste indijkingen in de 11e eeuw op de stroom veroverd. Een feit waaraan het zijn naam Oudland ontleent. De snelle expansie van de Antwerpse haven in noordelijke richting en de uitbouw van een uitgebreid spoorwegcomplex hebben grote happen uit de polders genomen. Dat de oude landen daaraan ontsnapten, dat is te danken aan de krijgsmacht die het gebied net voor de Tweede Wereldoorlog inpalmde als militair oefenterrein. Intussen deinde rondom de oude landen natuurlijk de verstedelijking uit. En vandaag wordt het natuurgebied ingesloten door de woonkern van Ekeren en hoogbouwwijken van Luchtbal en Rozemaai. In 1968 verkochten de militairen het stuk natuur aan het Antwerpse stadsbestuur. En die smeden plannen om er een sociale woonwijk op te trekken. De omwonenden en een groepje natuurbeschermers, die de voorlopers waren van Natuurpunt Antwerpen Noord, kwamen gelukkig in het verweer. En met succes. In de daaropvolgende decennia werd de oude landen door een groep vrijwilligers uitgebouwd tot een waardevol stedelijk natuurgebied. En dat is echt iets om heel dankbaar voor te zijn en ook om goed te beseffen hoe kostbaar het is om die stukken natuur te vinden zo vlak bij de stad. Gelukkig zijn er mensen die, ik zal zeggen, Laudato Si goed hebben gelezen van Paus Franciscus en beseffen dat het belangrijk is om voor deze stukjes groen en natuurgebied te vechten.
A te solo, buon signore, si confanno glorie onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'altissimo tu sei e null'uomo degno è temento var. Si laudato, mio signore, con le tue specialmente frate sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di t'altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, le tue creature dà un sostentamento. Si laudato mio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta molto preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte, ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione, e beati siano coloro che camminano in pace, che da te, buon Signore, avran corona. Sì, laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà mai.
Vervolgens zetten we koers richting Merksem en meer bepaald het graf van Hermanneke Wijns. Aan het graf van Hermanneke Wijns troffen we enkele mensen die we konden interviewen. Zo ging ik in gesprek met Roger en Giselle.
Ik heb Hermanneke Wijns leren kennen in het Sint-Eduardus Instituut in Merksem, waar dat er natuurlijk collectie was van de paters met Hermanneke Wijns. En zo ben ik dus door in school erover te leren, ben ik eens met mijn broer een paar keer met de fiets van Merksem, maar van de kant van de Bartholomeusparochie, naar hier gekomen met de fiets voor het grafje te bezoeken. Op die moment lag Hermanneke nog op de andere plaats en stond het daar ook al vol met plakkaatjes, dankbetuigingen allemaal. Dus toen was het allemaal al bezig. En dan, ja, later zijn we het dan eigenlijk uit het oog verloren. Je bent jong, je gaat uit. En dan zijn er op die moment andere dingen die belangrijker zijn, precies belangrijker zijn, dan het graf van Hermanneke. Dan zijn we getrouwd. Dan ben ik met mijn vrouw komen wonen vast naast het kerkhof in Merksem. Maar ik heb er niet met mijn vrouw over gesproken, over Hermanneke. En zij kende het niet, want zij is afkomstig van Puttekapelle. Van daaruit is dat dus eigenlijk een beetje in de vergeten gegaan. Nu, jaren later, echt vele jaren later, dan zijn we op een zeker moment, hebben we een uitstapje gedaan. En we zijn in de buurt iets gaan gebruiken. En zo zijn we door het park gewandeld tot aan het kerkhof. En wat ik op die moment een beetje een ingeving krijg van, we gaan eens naar Hermanneke Wijns. Dus dat zal nu ondertussen een 4 jaar geleden zijn. We hebben dat gedaan. We voelden ons hier heel goed, ontgrafje. We hebben een tweede keer gekomen, een derde keer. En daar heeft mijn vrouw eigenlijk op die moment gevraagd aan Hermanneke voor onze kleindochters, die we op die moment, 15 jaar denk ik, niet meer gezien hadden, voor er terug mee in contact te komen. Zij heeft dat gevraagd, hier aan het grafje. En dat heeft geen 14 dagen geduurd. En dan kreeg ik een mailtje met de vraag of dat wij haar nog wilden zien. En vandaar is dat contact dus al gebleven. Dus dat is maar één ding dat ik al kan benoemen. En er zijn nog veel dingen, want ik ben ook al zwaar ziek en zo. En ik heb altijd al veel steun gehad. En op veel manieren hebben wij al de tussenkomst van Hermanneke gevoeld.
Ik ben eigenlijk ontroerd door uw verhaal. Het is ongelooflijk dat je gevraagd iets aan Hermanneke Wijns en 14 dagen later gebeurt eigenlijk het ondenkbare bijna.
Dat is waar. Onze kleindochter komt nog bij ons en heel graag. Het contact is supergoed. Zij is een paardenmieke. Ze is veel met paarden bezig en wij gaan regelmatig paardjes mee knuffelen. Ze heeft er 2 van zichzelf. En ja, wij vinden dat gewoon om wekelijks met haar naar daar te gaan. En het contact is super.
Giselle, voor u is het dankzij uw man dat u eigenlijk Herman Wijns hebt leren kennen. Bent u altijd gelovig geweest? Bent u ook gelovig opgevoed?
Absoluut, ja. Heel gelovig. Met 3 tante nonnetjes in mijn naaste familie. Ik ben het niet geworden. Maar wij zijn zeer gelovig en wij hebben 500% vertrouwen in Hermanneke.
En diezelfde dag mochten we ook nog luisteren naar de boeiende getuigenis van Michel. Het is niet toevallig dat Herman Wijns juist u, die in uw kindsheid zo gewond zijn geraakt. Hij had al zo'n grote liefde voor kinderen die het moeilijk hadden. Hè?
Ja.
Het is misschien ook niet zo toevallig dat hij dan op een of andere manier zich kenbaar heeft gemaakt aan u alleszins.
Nee, want het heel bizarre aan heel het verhaal is, hè, ik heb wel gezegd, ik kom uit een verwaarloosd gezin. Ik heb wel goede grootouders gehad. Ik ben ook heel veel gepest geweest op school en zo. Ik heb heel veel trauma's opgelopen. Beste luisteraars, ik zou ook zeggen, ik heb momenten gehad dat ik mijn eigen zelf van het leven zou genomen hebben. We hebben de tijden van corona gehad, dus ik heb al niet veel familie of vrienden niet. En toch, de tijden van corona waren heel bijzondere tijden, omdat ook veel mensen tot inkeer moesten komen dat ze een ander leven moeten gaan nemen. Spijtig genoeg, in de huidige maatschappij zijn de mensen zich er niet van bewust wat dat het geloof kan doen bij een mens. Maar niet alleen, ik ben zelf vroeger wel missendiener geweest, maar dan heb ik toch een beetje de kerk terug de rug toegekeerd. Maar ik zou zeggen, beste luisteraars, zelfs als het kwaad u treft, en het kwaad is nooit goed voor ons, zelfs als we denken, God laat ons in de steek, nee, het kwaad zal ons nooit helpen. Er is maar één weg en dat is God. En we moeten blijven geloven, dromen en hopen. En die troost dat ik van Hermanneke gevonden heb, die is onbeschrijfelijk. Want elke maal als ik hier 's avonds naar huis ga, dan voel ik me voldaan. Maar spijtig, als ik buiten kom, dan zie ik weer een heel andere wereld die niet zo mooi is. Maar hier, dat stukje, het graf, hebben reeds vele mensen tegen mij in de loop der jaren gezegd. Het zijn misschien niet de grote wonderen, maar het zijn de kleine dingen die Hermanneke ook al doet. De rust en de vredigheid dat hier aan het graf uitstraalt, dat is onbeschrijfelijk. Ik heb ooit iemand gehad, die zat hier in het park hiernaast, en die kwam op een zeker moment naar mij en die zei, ik werd naar hier getrokken, zegt ze, en ik ben ondanks niet gelovig, maar ik ben hier gekomen, ik voelde de kracht voor naar hier te komen, ze zegt, en die vrouw is hier blijven komen, die zegt, wat dat hier zo aantrekt, dat is de rust, de stilte, de liefde en de verbondenheid. Er staat ook een plaatje op het graf en dat zegt, wees stil en bid hier, want hier raakt de hemel de aarde. Ja. En ik verschiet er zelf van, beste luisteraars. Ik heb nog nooit een interview gegeven, maar vandaag was een heel bijzondere dag. En ik ben misschien zelf een beetje gestuurd geweest door de Heilige Geest, want het liep voor mij toch vlotter dan dat ik had gedacht. En hierbij zou ik afsluiten aan alle beste luisteraars. Blijf naar Radio Maria luisteren. Ik heb ook een tijdje niet meer naar de radio geluisterd, maar de Rozenkrans en 's avonds als je alleen zei, het is echt prachtig voor nog deze radio te luisteren. En ik hoop dat de radio nog lang mag blijven bestaan en dat ze ook financieel mogen gesteund worden, want het is zeker de moeite waard. En ik wens allen een gezegende en een goede dag toe.
En van daaruit waren we dus aangekomen bij onze laatste stop en laatste aflevering, de haven van Antwerpen en het havenhuis. Zo, dierbare luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, wat was het een genoegen om u opnieuw te mogen meenemen op deze pelgrimstocht van Heide naar Kapellen, vervolgens naar Ekeren, Merksem en tenslotte tot helemaal in Antwerpen, en waar we dus een stukje van de Camino Brabantica hebben afgelopen. Een volgende keer gaan we opnieuw op stap. Zal het met de wandelschoenen aan zijn of met de fiets? U hoort het in een volgende aflevering van Pelgrim in Eigen Land. Ik hoop dat u opnieuw present tekent. Graag tot een volgende keer.